Ik ga het met u hebben over het oud-testamentisch Pinksterfeest, wat het Wekenfeest wordt genoemd. Volgende week is het Pinksteren, dan zult u daarvan de spreker die dan spreekt waarschijnlijk over te horen krijgen. Maar vanavond begint in Israël het Wekenfeest. Paas en Pinkster lopen dit jaar niet gelijk. En dat Wekenfeest dat loopt tot dinsdag. En we willen met elkaar kijken dat ook in de tijd van de Heer Jezus, in de tijd van handelingen, hoe dat nou beleefd werd. En wat we natuurlijk willen doen is dat we er een toegepaste woordverkondiging van maken en kijken wat we daar zelf uit kunnen leren. Want er ligt heel veel leerstof in. Maar gaat u met me mee naar Handelingen 1. Ik bedoel Handelingen 2. Handelingen 2. Vers 1 tot en met 6. En als ik bijna geen gebladen meer hoor, dan begin ik met lezen. Handelingen 2, de uitstorting van de Heilige Geest. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle, en dat is belangrijk, volken die onder de hemel zijn. Uit alle volken die onder de hemel zijn. We gaan naar Leviticus 23. En we lezen vanaf vers 15 tot en met 18. Leviticus 23, vers 15 tot en met 18. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Dit duidt nog op Pasen. Tijdens Pasen werd er een beweegoffer gebracht. En dan 7 volle weken zullen het zijn. Het gaat dus om de telling van 7 weken. Tot de dag na de 7e Sabbat. Sabbat is op zaterdag. Dus de dag na Sabbat is zondag. Moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer brengen. Tijdens het paasfeest draait het om het gersten. Om gerst. En tijdens het Wekenfeest draaide, het Pinksterfeest draaide het om tarwe. Tarweoogst. En dan staat er, kijk eens zo mooi uit vers 17. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen. Bestemd voor een beweegoffer. Het gaat dus om broden. En daar zullen we het vandaag over hebben. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken, met gist dus. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. We gaan ook nog naar Deuteronomium 16. Ook daar wordt over het oud-testamentisch Pinksterfeest gesproken, wat in het Oude Testament het wekenfeest wordt genoemd. Waarom? Omdat men 7 weken moest tellen voordat het wekenfeest werkelijk in gang kon treden. En er staat in Deuteronomium 16, vanaf vers 10... Daarna moet u het wekenfeest houden voor de Heere uw God. Wat u geven moet, is erg mooi, is een vrijwillige gave van uw hand naar de mate waarin de Heere uw God u zegent. Dus daar zat een maat aan, afhankelijk van de oogst ook, in hoeverre de oogst had opgebracht. En u moet u verblijden voor het aangezicht, let op het woord verblijden, van de Heere uw God. En dan staat er u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en slavin, de leviet die binnen uw poorten is en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in uw midden zijn, op de plaats van de Heere, uw God, zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. Prachtig mooi. Die moesten meegaan. Broers en zusters, zoals ik zei, we gaan het hebben over het wekenfeest. En we hebben Handelingen 2 gelezen. Want daar zien we het Pinksterfeest. Wat zien we daar? Dat de discipelen vervuld werden met Gods geest. Maar waarom waren al die mensen daar? Kwamen zij voor de vervulling met de Heilige Geest? Laat onszelf die vraag eens stellen. Nee, zij kwamen niet voor de vervulling met de Heilige Geest, want daar wisten zij ook helemaal niets van af. De Heer Jezus had alleen tegen de discipelen gezegd dat ze in Jeruzalem moesten blijven en moesten wachten op de belofte. Maar waarom waren al die anderen er dan? Al die anderen waren gekomen, om het zomaar even te zeggen, nog steeds voor het oud-testamentische feest. Voor het wekenfeest. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag. Tot op de dag van vandaag wordt Shavuot het wekenfeest gevierd. En niet het Pinksteren zoals wij het kennen. Hè? Dat de Heilige Geest is gekomen, dat de discipelen vervuld werden. Dat naar aanleiding van het Pinksterfeest ook wij als de Heer Jezus leren kennen, mogen vragen om de vervulling met de Heilige Geest. Dus al die mensen die er waren en die ook uit het buitenland waren, kwamen voor het wekenfeest. En wat staat er geschreven? Je kon naar het wekenfeest toe gaan, maar je kon niet met lege handen komen. En daarom gaan we even terug naar Leviticus 23. Je moest niet met lege handen op dat wekenfeest verschijnen. Want er staat geschreven in vers 17, uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen. Bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn, met zuurdeeg, met gist gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. Dus waar we het verder over hebben vanavond, er is heel veel over te tellen, dus we zullen een keuze moeten maken. Maar waar we het over gaan hebben, we gaan het over brood hebben met elkaar. Want wat zei de Heer tegen de Israëlieten? Jij komt naar Jeruzalem toe, maar je komt niet met lege handen. Thuis bak jij 2 broden voor mij. 2 gegiste broden. Kom niet naar Jeruzalem toe met lege handen. Als je oogst niet zo groot is geweest, we hebben gelezen dat het een vrijwillig offer is, dan was het naar de mate waarin er ook geoogst was. Daarin zien we de barmhartigheid van de Here, ook de barmhartigheid van zijn wet eigenlijk, om zo maar te zeggen. Maar je kwam niet met lege handen in Jeruzalem aan. En weet u, voor ons is dat minder, maar in Israël helemaal was brood het hoofdbestanddeel van de maaltijden. Bij elke maaltijd at je brood en daarbij wat groente. Vlees werd er bijna niet gegeten. Als je rondom het meer van Galilea woonde, had je toegang tot vis natuurlijk. Hè. Maar de maaltijden waren zeer schaars. Laat ons even beseffen in wat voor tijd het was. Dat was niet in de tijd dat je een koelkast opentrok en er van alles stond. Hè. Het was eigenlijk in een wereld van constante honger en dorst. Ik heb dat zelf meegemaakt in die voorkeurs toen ik nog zendeling was. Hè, dat vanaf januari waren de jams zo'n beetje op. Hè. En als ik dan de dorpen inging, dan kreeg ik heel weinig te eten. En soms alleen maar een sausje met graten van vis. Dan smaakte het toch nog naar vis. En ik zal u zeggen, ik heb nooit zelf voedsel meegebracht van huis. Ik heb altijd gegeten wat mensen mij voorzetten en gaven. En weet waarom? Als je dat doet, dan gaan de harten open. Dan gaan de harten open voor het evangelie. Maar ik heb dus als jonge zendeling, toch in komende uit een wereld van overvloed, hè, meegemaakt wat het betekent om bijna geen eten te hebben. Zo was het ook in de tijd van de Heer Jezus. Maar wat zegt de Heere God? Je komt naar Jeruzalem toe, je bakt thuis twee broden en die breng je met je mee als je naar de tempel toe gaat. En dat doe je niet alleen, je neemt iedereen uit je huishouden mee. Zelfs je slaaf, zelfs de vreemdeling, nodig hen uit om mee te gaan naar Jeruzalem. Wat je moet doen is bij dit feest verblijden. Je verblijdt je. Je komt al zingend naar Jeruzalem toe. En je zorgt dat je hele huishouden zingt. Nou, brood is dus het hoofdbestanddeel. En eigenlijk, laten we eerlijk zijn, is dat ook nog deels zo bij ons. Hè? In Nederland en andere landen van Europa hebben we twee maaltijden waarin brood centraal staat. In Israël was dat helemaal zo. En brood was zo bijzonder, we zullen dat niet opslaan. Maar als je goed leest en nauwkeurig leest, zie je dat toen de broers van Jozef naar Egypte kwamen, Jozef aan zijn broers brood meegaf voor zijn vader. Brood dus werd dus zelfs als cadeau meegegeven. Waaruit dus blijkt hoe bijzonder brood was. En waarom? Omdat men dat niet altijd te eten had. Je was blij als je een stuk brood had. Wat ik deed voordat ik in die focus het oerwoud inging en daar dagen verbleef. En niet alleen met een hele team ging het oerwoud in. We sloegen altijd ook brood in. Brood is een geweldig middel om mee te nemen. Wat er gebeurde is dat het meteen uitdroogde. Dus het was keihard. Ivoorkust is een oude Franse kolonie. Dus het waren stokbroden. En als we dan in de dorpen verbleven en er was niet veel voedsel, dan deelden we dat brood uit aan de mensen. En wat gebeurde er vaak? We hadden geen broodtrommel bij ons. Dus de mieren, die houden ook van brood, die kropen in het brood. En voordat we dat brood dan gingen eten, dat was gewoon een stokbrood. Als je dat de volgende dag eet, dan kun je iemands hersens mee inslaan. Hè? Het was in Frankrijk geweest, stokbrood moet je vers eten, niet? Als je dat de volgende dag gaat eten, dan is het keihard. Nou, die broden die wij bij ons hadden, waren ook keihard. Dus wat deden we? We sloegen letterlijk de mieren eruit en braken het dan af en doopten het brood in de koffie, Nescafé, met water. Dat was onze koffie. En wat gebeurde er? We hadden altijd gratis vlees bij de maaltijd. De mieren kwamen dan bovendrijven. Nou, in het begin haalden ze eruit, maar op een gegeven moment, ja, ze toch dood zijn, wat maakt het uit? Dan drink je gewoon je koffie met mieren. Waarom vertel ik dit, broeders en zusters? Om stil te blijven staan bij brood. En weet je wat nou zo mooi is? Toen ik ermee bezig was, dacht ik, ja, weet je, in de Bijbel zijn er heel veel zegswijzen over brood. Maar in het Nederlands hebben we natuurlijk ook zegswijzen over het brood. Hè? We hebben bijvoorbeeld, hij laat zich de kaas niet van brood eten. Goed zo. En het brood uit de mond sparen. En iets op zijn brood krijgen. En nu hoor ik mijn schoonvader spreken. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Dus ook in onze taal, hè, het gebruik van de taal, kun je vaak horen wat men belangrijk vindt. Brood, daar gaat het om. En waarom zeg ik dit? Nu kunnen we ook begrijpen dat toen de Heer Jezus zei, ik ben het levende brood, het zoveel meer tot de discipelen en de Israëlieten sprak. Want je leven was letterlijk afhankelijk van brood. Als er geen brood was, was er geen leven. He? Brood brengt leven. En daarom zegt de Heer Jezus, ik ben het levende brood. En dat gaat nog veel verder. Paulus gebruikte het hele idee van brood ook om te spreken over de eenheid van de gemeente. Dus u ziet dat die hele metafoor van brood centraal stond in het denken van de Israëlieten. En waarom? Omdat brood zelfs gebracht werd, maar er komen straks op voor het aangezicht van de Heer. En weet wat nu bijzonder is? Dat de Heere God, dat is zo geweldig, het alledaagse neemt. Het alledaagse, elke dag werd er brood gebakken door de vrouwen en soms tweemaal op een dag. De Heere God nam het alledaagse om dat voor het aangezicht van hemzelf te brengen. Mooi hè? Geen goud, geen zilver of wat dan ook, maar gewoon een stuk brood. En weet je, als je dat doorkrijgt, dat is zo gigantisch mooi. Want dat geldt ook ons, dat we altijd denken dat we hoge geestelijke dingen moeten doen en dergelijke. Terwijl het gaat om de alledaagse dingen. Vandaar ook dat Paulus tegen de slaven durft te zeggen, doe het, wat je werk ook is, hoe smerig het ook is, doe het voor de Heere. Want als je de Heere dient, krijgt dat een andere betekenis dan die van je collega's. Mooi hè? Zo werkt het ook in ons leven, broeders en zusters. En als we daar oog voor krijgen, dan krijgen de kleine dingen die we doen voor de Heere een bijzondere geestelijke betekenis. Ik wil er even bij stil blijven staan, want ik denk dat we ons daar te weinig van bewust zijn. Weet u, ook in ons zendingsleven ging het altijd om de kleine dingen, hè? Mensen hoorden over bekering en dergelijke. Maar als het niet gedragen werd door de kleine dingen, had het geen betekenis. Het ging om die kleine dingen. En daar gaat het altijd om als het gaat om het woord van God. Geweldig mooi. Brood, broeders en zusters, daar hebben we het vandaag over. En dat alledaagse wordt tot offergave verheven. We zullen nog verder stil blijven staan bij dat brood. Want weet u, brood is eigenlijk een heel bijzonder product. Ik ben de zoon van een bakker, dus ik kan erover praten. Als vader beslag maakte van cake, dan was dat zo in elkaar. Maar weet je, als je brood maakt, dan moet er goed gekneed worden. En lang gekneed. Goed brood is goed gekneed. En tijdens dat kneden vindt er een verandering plaats, Want je hebt in eerste instantie een heel plakkerig geheel en dergelijke. Maar als je goed doorkneedt, dan wordt dat deeg, heel bijzonder, dat wordt elastisch en soepel. Zo mag we nu bakken misschien thuis brood, misschien met een broodmachine. Maar doe het een keer met de hand en maak goed deeg en u ziet hoe het bijzonder het is om met deeg te werken. Nou, weet u dat kneden, daar had de Heer Jezus het over tijdens het avondmaal, toen hij dat brood brak. Weet u wel wat er geschreven staat in Johannes, de evangelie van Johannes? We zien dat tijdens het avondmaal, het breken van het brood, rondom het breken van het brood, er enorme gesprekken zijn vanaf hoofdstuk 13 tot en met 17. Hoofdstuk 17, het hoge priesterlijk gebed. En wat doet de Heer Jezus daar? Hij begint te spreken over het feit dat hij de wijnstok is. Hè? En daarmee zegt hij eigenlijk, blijf dicht bij mij en hou mij vast. En later zul je ontdekken dat hij dat zegt met het oog op het kneden. Dan heeft hij het over de liefde onder elkaar, waarmee hij eigenlijk wil zeggen, hou niet alleen mij vast, maar ook elkaar. Want je zult gekneed worden. En terwijl hij dat zegt, begint hij over iets anders te praten. En wat is dat dan? Over de vervolging. De haat van de wereld. Dat ze uit synagoges geworpen zullen worden. En uiteindelijk, zegt de Heer Jezus, je zult gedood worden. De Heer Jezus spreekt tijdens het avondmaal over het gekneed worden. En wat zien we dan, broeders en zusters? We hebben Handelingen 2 gelezen. Daar zouden we eigenlijk een volgende preek over moeten hebben. Dan gaan we naar Handelingen 3, Handelingen 4, Handelingen 5, 6 tot en met 7. We zien dat die vervolging eigenlijk al meteen naar Pinksteren op gang komt. Dat hele kneedproces. Weet je, je kunt geen getuige zijn van de Heer Jezus als je niet wordt gekneed. Als de discipelen dat mee moesten maken, maken wij dat ook mee. Maar ik wil het vragen. Wanneer was het voor het laatst dat u gekneed werd? Weet u dat nog? Nee? Nou, ik wel. En wat was het dan?
Nou, maar dubbel toch mee.
En hoe lang duurde het? Ik denk dat we dat allemaal voor onszelf weten. En waarom zeg ik het, broers en zusters? Want de Heer Jezus had gezegd, gij zult mijn getuige zijn. Hè? Dat was het geweldige van de vervulling met de Heilige Geest. Weet u dat eigenlijk heel zwak vertaald is? Want letterlijk staat er, jullie zullen mijn martelaren zijn. Jullie zullen mijn martelaren zijn. En wat houdt dat in? Dat er geen getuigenis is zonder dat we de consequenties dragen van het volgen van de Heer Jezus. En weet je welke naam je eraan geeft? Kneden of wat dan ook. Hè? Beproeving, verzoeking. Hè? Dat ligt in hetzelfde vlak. Hè? Dat is een deel van ons leven. En we zien dat dat al heel snel naar voren komt als de discipelen vervuld worden met de Heilige Geest. Mijn vrouw en ik hebben de afgelopen 30 dagen gebeden. Sommigen van u ook waarschijnlijk dat boekje 30 dagen gebed voor de moslimwereld. Als je daarin de verhalen leest van christenen, Bangladesh, Oezbekistan, wat dan ook. Denk je, zo, dat vraagt heel wat om christen te zijn in Bangladesh, in Oezbekistan, in Afghanistan of waar dan ook. Die gaan door beproevingen en verzoekingen heen. En zijn het niet deze voorbeelden, broeders en zusters, die ons hart diep raken? En waarom? Omdat het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Dat zien we telkens weer opnieuw. Hè? Dat degene die de beproevingen willen doorstaan voor het evangelie, zij zijn vaak degene geweest die ervoor gezorgd hebben dat hele gebieden opengaan voor het evangelie. En dat is niet zonder het lijden van de Heer Jezus Christus zelf. Nogmaals, welke naam we er ook aan geven, we noemen dit omdat het binnen het kader van brood staat, hebben we het over kneden. Maar noem het beproevingen. Noem het verzoekingen. Zou het niet zo kunnen zijn dat de Heer ons kneedt, met ons bezig is, hè, om ons te vormen naar zijn beeld en hem tot een groter instrument maken? Soms is het niet alleen de dreiging van buitenaf, broeders en zusters, maar ook van binnenuit. Paulus maakte dat mee in de brief aan de Galaten. He. Hij schreef aan hen: overspel, hoererij, onreinheid. En weet u, misschien zitten we niet in die categorie, maar in hetzelfde gedeelte speelt hij over ruzie en vijandschappen. Welke ruzies zijn er niet in gemeenten geweest? En hoe hebben we onszelf daarin gedragen? Weet je wat Paulus tegen de Galaten zegt? Als jij ruzie maakt, zul je het koninkrijk van God niet beërven. Weet je dat ruzies heel erg zijn in de gemeente? Dat is een van onze eerste opdrachten, broeders en zusters. Ze willen werken voor de Heer, dat waar we ook komen, hoe moeilijk het ook soms kan zijn, er vrede is. Dat we niets anders kunnen dan vrede brengen ook. Al ligt een hele gemeente uit elkaar. Dat als jij daar binnenkomt, dat er al een proces aan de gang is van verandering. Dat er vrede tot stand komt. Gods geest kan niet werken daar waar telkens zijn gemeente omgeploegd wordt. Gaat niet gebeuren. De geest is als een duif, zeer schichtig. Als de gemeente telkens omgeploegd wordt, dan zien we dat de geest zijn werk ophoudt in de gemeente. Dus weet u, soms is die dreiging niet van buitenaf, maar ligt die veel subtieler binnen de gemeente. Dat we binnen de gemeente gekneed worden. En als dat met ons gebeurt, dan zegt Heer, als dat uw bedoeling is met mijn leven, dan zal ik me daar niet tegen verzetten. Al zijn het mijn eigen broeders of zusters, ik zou bijna willen zeggen, ik draai wat langer mee in het evangelie, als jij een waarachtig christen bent, dan maak je dat ook binnen je eigen gemeente mee. En de vraag is dan, hoe reageer ik daarop? Laat ik mij vormen en veranderen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En weet hoe moeilijk dat ook kan zijn, is het waard, omdat we ervaren dat het niet mensen zijn, maar dat de Heer het is die ons aan het veranderen is. Tegen zendingswerkers zei ik altijd, joh, als je een harde klap krijgt van wie dan ook, vraag je dan niet af wie die persoon is, maar zeg dan tegen de Heer: Heer, waarom heb ik dit nodig? Heb ik zelfs gezegd tegen zendeling op de Westbank, toen Arafat stierf. Ontzettend moeilijk in die situatie. Zendelingen gingen door een enorme beproeving heen. Tegen hen heb ik gezegd, als je een harde klap krijgt, vraag je dan af, Heer, waarom heb ik dit nodig en wat moet ik hieruit leren? En weet u waarom? Omdat wij, omdat jij dat brood bent. Zullen we zo zien. Die voor het aangezicht van de Heere moet verschijnen. Daar gaat het om. En als je een goed brood wil zijn voor het aangezicht van de Heer, zul je moeten laten kneden. En als het woord kneden je niet bevalt, gebruik dan het woord beproeving of verzoeking. Hè? Maar dat zal met ons gebeuren. Weet wat er met het brood moest gebeuren? Heel bijzonder eigenlijk. Hè? Het brood moest gegist zijn. Het is het enige gegiste wat naar de tempel gebracht moest worden. Nou, we weten uit 1 Korinthe dat gist een beeld van de zonde is. Hè? Dat Paulus dat in verband brengt met de zonde, daar zullen we niet verder op ingaan. Het is jammer alleen, 1 Korinthe 5, zoek het maar niet op. Het is jammer alleen dat dat vaak, als men het over gist heeft, daarbij blijft stilstaan. Want we lezen in Matteüs 13, vers 33, slaat het ook niet op. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan doorzuurd deeg. Dus we zien dat de Heer Jezus het koninkrijk der hemelen vergelijkt met gegist deeg, gegist brood. En mogelijk is dat een beeld van de Heilige Geest. Dus er zitten meerdere kanten aan dat hele begrip gist. Pinksterbroden als beweegbroden voor het aangezicht van de Heer. Weet je wat het bijzondere is van die broden als ze gebakken zijn? Dat het gist niet meer te vinden is. Maar ook meel niet. En ook het zout niet. Ook brood gaat door een hele transformatie heen. Hè? Van afzonderlijke ingrediënten tot een heel, heel geïntegreerd geheel, om zo maar te zeggen. Alles is met elkaar verbonden tot een nieuw geheel. Er zit het hele idee van vernieuwing in. En wat moest er gebeuren? Die broden moesten bewogen worden voor het aangezicht van de Heere God. Dat moest ermee gebeuren. En wat zegt de Heer in de tekst? Dit zijn de eerstelingen. Dit zijn de eerstelingen. Gaat u even met me mee naar 1 Korinthe 15, vers 20. Het zou mooi zijn om daar een Bijbelstudie over te geven. Ja, kunnen we veel dieper gaan. Er wordt gezegd over de Heer Jezus, 1 Korinthe 15, vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden, ziet u het staan? Van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling. Daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Als je met me meegaat naar Jacobus toe, Jacobus 1, vers 18. Niet alleen Christus is de eersteling. Dus we zien in dat wekenfeest al een enorm profetisch element. Hè? Je zou kunnen zeggen dat die broden, een teken waren van Christus als eersteling. Daarom moesten die Israëlieten naar de tempel toe voor het aangezicht van de Heere verschijnen. En wat zien we in Jacobus 1 vers 18? Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht wat? Eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Mooi, hè? En daarom zei ik net, misschien klinkt dat een beetje onwennig in de oren, maar dat brood heeft met u te maken, heeft met mij te maken. Dat we voor het aangezicht van de Heer worden gebracht. En weet u, dat is het geweldige van onze verlossing, broeders en zusters. Het gaat dus niet alleen om de vergeving van de zonde, maar het gaat erom dat wij mogen staan voor de troon van genade, voor het aangezicht van God in de Heer Jezus Christus. Als eersteling. Dat is het wonder van het evangelie. Geweldig, hè? En weet wat er bezig is te gebeuren? Europa ligt er zeer armelijk bij, hè, op evangeliegebied. Maar er gebeuren echt geweldige dingen, hè? Op het zuidelijk halfrond groeit de kerk, hè? En weet u, er zit veel kaf onder het koren. Maar er zijn ongeveer 2,4 miljard mensen op dit moment die van zichzelf zeggen dat ze christen zijn. De kerk groeit enorm. En zoals ik gezegd heb, hopen we ook dat de Arabische wereld open komt te liggen. Dat van daaruit eerstelingen komen te staan voor de troon van de genade. En weet u, dat is niet om onszelf, maar het is omwille van de Heer Jezus Christus. Waarvan die broden reeds een teken waren. Er is een heel profetisch element in. Eén ding nog. Toen ik hier naartoe reed, was ik hiermee bezig natuurlijk. Dacht ik, oh, dat heb ik geweldig mooi met de Heer mogen leven. En vanaf mijn 18e jaar, toen ik tot overgave kwam, heb ik de Heer Jezus leren kennen. Ik ben radicaal tot geloof gekomen. Ik heb mijn hele leven uit handen gelegd tegen de Heer. Ik zei, Heer, neem mijn leven en waar u me ook naartoe zendt, ik zal voor u gaan. En weet wat er gebeurde? Ik heb discipelschapcursussen gevolgd, de groeistudies om zo maar te zeggen. Tot op de dag van vandaag heb ik daar profijt van. Hoe bid je? Hoe word je vervuld met Gods geest? Hoe lees je je Bijbel? Rentmeesterschap ook, heel erg belangrijk, rentmeesterschap. Maar toen ik hier naartoe reed, dacht ik, er is me één ding niet verteld. En wat is dat? Dat is waar Paulus eigenlijk zijn hele onderwijs op baseert. En mijns inziens heeft dat met die broden te maken, en met Christus dus. Dat de grondtoon en de grondlijn van Paulus' onderwijs is in hem. In hem hebben wij de verlossing. En hetzelfde doet hij bij Filippenzen. Het in hem, afhankelijk van de vertaling, maar in de grondtekst komt dat 20 keer voor. En dat is wat we moeten begrijpen. Dat het in Christus is. Dat wij voor het aangezicht van de Heere God komen te staan. Het is niet eens je eigen keuze, maar als je de Heer Jezus aanneemt als je verlosser en zaligmaker, word je meteen voor het aangezicht van de Heere God gebracht. En weet je waarom? Omdat onze plaats is de plaats die de Heer Jezus zelf inneemt. Dat is het geheim van het evangelie. En als we dat doorkrijgen, dag in dag uit, ervaren we de Heer Jezus Christus. En ervaren we zijn genade, die zo ontzettend groot is. Dat ik tegen de Heer zeg, Heer, ik kan niets anders dan leven voor u en staan voor uw aangezicht. Hoe ik ook beproefd en verzocht en gekneed ben geworden. Amen.